Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: nooit of te nimmer zul jij meer vrucht dragen. Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdord is? Jezus antwoordde: ik verzeker jullie, als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je niet alleen teweeg brengen wat er met die vijgenboom gebeurd is. Je kunt zelfs tegen die berg zeggen: kom van je plaats en stort je in zee en het zal gebeuren. Alles waar jullie in gebed om vragen, zul je ontvangen als je maar gelooft. Tot zover lezen we. Straks na de verkondiging zijn we even stil en dan zingen we met elkaar Psalm 1 in een iets modernere versie, hoewel het tegenwoordig ook alweer klassiek is. Welzalig de man die niet wandelt. Een van de zangers die zei: ik ken het helemaal niet meer, hoe vaker ik het zong, hoe leuker ik het vond. Nou, dat kan. Ze zegt nog niet dat het heel leuk is, maar wel steeds leuker. Jongen, alweer van die grote woorden over het gebed. Zie je wel, zeggen de gebedsgenezers, het staat er. Hoorden we vorige week ook, hè? Ik hoorde gisteren toevallig van iemand, over 2 maanden is er een gebedsgenezingsdienst in Maassluis. Dus denk nou niet van, joh, je vecht tegen windmolens, het is gewoon nog steeds actueel. Wat kun je nou verwachten van bidden en zo? En staat er toch, alles waar je om vraagt in geloof zul je krijgen. Staat er. Nou, dit is nou ook zo'n tekst waarover ik zou willen preken, nog steeds naar aanleiding van mijn studieverlof. Over gebedsverhoring en gebedsgenezing. En we hebben de afgelopen weken wel gezien dat je van die stellige uitspraken in de Bijbel, dat je die altijd in hun verband moet proberen te lezen. Dus waarom schrijft Paulus nou zo fel over het avondmaal aan de Korintiërs? Waarom schrijft Jacobus nou zo stellig over twijfel en gebed? En waarom doet Jezus daar nu zo'n stellige uitspraak over? Over bidden en ontvangen. Waarom doet Jezus dat en wanneer doet hij dat en tegen wie doet hij dat? Zulke vragen moet je stellen, hè? Nou, wanneer? Het gebeurt in een hele vreemde situatie. Jezus heeft honger, hij loopt langs een vijgenboom, zit er geen vruchtjes aan, vervloekt ben je. Woep, daar gaat de boom. Dit is zo bizar. Ook vinden we het helemaal niet passend bij Jezus. Alle andere tekenen die hij doet zijn positief, hè? Dus hij maakt een zieke beter. Hij maakt de wind stil. Hij maakt een dode weer levend. En hier maakt hij een boom dood. De leerlingen zien het gebeuren, die zijn ook verbijsterd van, wat gebeurt hier, man? Hoe kan die vijgenboom zo onmiddellijk verdorren? Ik denk dat ze met die vraag eigenlijk niet bedoelen, zo, hey Jezus, hoe doet u dat? Leer ons ook die truc. Ik denk dat ze bedoelen, hoezo doet u dat? Waar slaat dit op? Jezus neemt de vraag letterlijk. Hoe ik dat doe, gewoon, al biddend, al vertrouwend. En in dat verband zegt hij dan, als jullie geloven zonder te twijfelen, dan kun je dit ook. Dus het lijkt er een beetje op of Jezus om de hete breien heen draait, dat hij niet zegt om welke reden die het doet, alleen op welke manier die het doet. Snap je? Dat is hier aan het gebeuren. Maar zou het kunnen zijn dat Jezus zijn discipelen een hint geeft door ze te laten denken in de richting van het gebedsleven? Want daar wil ik het met jullie over hebben. En dat is het verband. Moet je even kijken wat er vlak van tevoren gebeurd is. Ook in Matteüs 21, we lazen vanaf vers 18, moet je even kijken wat er staat in vers 12 en 13. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Zo zegt Jezus, gaat in heel Matteüs 21 giga tekeer. Hij vervloekt niet alleen een boom, hij vervloekt ook deze mens. Hij smijt de boel omver. Blijkbaar zit het hem heel hoog. De tempel zou een huis van gebed moeten zijn. En moet je dan niet meteen ook denken aan ons tempeltje, hier de ark, hè? Dat zou een huis van gebed moeten zijn. Ja, en is dat het? En onze huizen thuis zouden huisjes van gebed moeten zijn, en zijn ze dat? Ja. Dat is toch het hart van je geloof, dat je bidt, dat je bedelt. Etymologisch hebben die woorden met elkaar te maken. Je houdt je hand op bij God. Papa, je vraagt wat. Dat is toch de essentie van je geloof, dat je met lege handen komt. Nou, in Jeruzalem komen ze met volle handen. De tempel is een rovershol geworden. Daar wordt gehandeld in offerdieren. En je snapt wel hoe dat gaat. Ja, de mensen komen zonder dier aan, dus ze moeten daar kopen. Dus ja, je kan woekerprijzen vragen. Want zonder het offerdier betekent het niks, hè, wat je daar doet bij de tempel. Dus moet je een paar duifjes hebben, hoppakee, betalen maar. Vette prijzen. Dat is een cacophonie van handelaren. Hier de goedkoopste duiven! Heeft niets meer met bidden te maken. Hè? Sowieso is de geestelijke sfeer bijzonder laag in Jeruzalem. Israël wordt geleid door een stelletje wettische, inhalige mannen. Gaat vaak samen. Dat je wettisch leeft. Wat mag er wel, wat mag er niet. En geld is onwijs belangrijk. En nou komt Jezus deze mannen ontmaskeren. En dat pikken ze natuurlijk niet. En ze gaan loeren op zijn dood. Deze gozer moet uitgeschakeld worden. En dat gebeurt, hè, nog geen week na deze gebeurtenis. En Jezus weet dat. Dit wordt mijn laatste week hier. Dan hangt Jezus aan de kruis, hè? Een week na Matteüs 21. En omdat Jezus dat weet, wint hij zich ontzettend op. Zo diep zijn jullie gezonken dat ik voor jullie moet sterven, ja? Waar zijn de bidders onder jullie? Wat heb je gedaan met het huis van mijn vader? Het lijkt wel, verdorie, een rovershol. Er staat geschreven, zegt Jezus. Kijk, dat staat hier geschreven. Jeremia 7. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? En nu moet je even heel goed opletten. Want nu komt na Jeremia 7, Jeremia 8. Dit gebeurt in Matteüs 21 en dit gebeurt ook in Matteüs 21. Jeremia 8. Er zijn geen vijgen aan de vijgenboom. De bladeren zijn verdord. Zie je hoe dat bij elkaar komt? Wat zijn dan die vijgen? Nou, dat zegt Jeremia even verderop in hoofdstuk 24. De bedorven vijgen staan voor koning Zedekia van Juda en voor zijn raadsheren en voor de mensen uit Jeruzalem. Allemaal verkeerde vijgen. Ook bij andere profeten zie je dat beeld van de vijgenboom. Dat is Israël, dat is Juda. En bij Jeremia dus die link die Jezus ook legt in Matteüs 21 tussen de tempel als huis van gebed in plaats van een rovershol en een foute vijgenboom. Even over de vijgenboom. Marianne, ik heb gelijk je foto gepikt. Dit stond vrijdag op de Ark-app. Sommigen van ons hebben gewoon zo'n vijgenboom in hun tuin en er zitten verdraaid nog lekkere vruchten aan ook. We hebben nog nooit zo'n boom gehad, tot groot verdriet van Paula. Die is gek van vijgen. En we gaan er niet allemaal vijgen brengen, dat wil ze niet hoor. Dat is niet om te doen. Wij krijgen opwarmingen van de aarde. Daardoor kunnen vijgen bij ons tegenwoordig ook goed groeien. Dat kon tientallen jaren geleden niet. Dat kon alleen in subtropische landen, zoals Israël. En dan moet je eens kijken, dan groeit dat uit tot een boom. In zo'n subtropisch klimaat. De meeste bomen in zo'n subtropisch klimaat blijven groen. Dat is gewoon zo heerlijk zacht en mild. Dan hoef je je blad niet te laten vallen. Er is altijd voldoende licht, voldoende vocht. Prima. Maar een vijg wordt kaal. En dat is belangrijk. Want de vijg is in Israël zo'n beetje de enige boom waarbij je in de winter de vraag kunt stellen: is die nou dood of gaat die nog uitlopen? Dat denk je bij je eigen tuin ook wel eens, hè? Is dit nou dood of wordt het nog wat? En als er bladeren aankomen, dan komen ook de eerste vruchtjes, toch? En kun je die dan eten? Ja, die kun je eten, maar komen ze wel, die vruchtjes? Nou, dit is een vraag die je constant kunt en moet stellen bij het volk Israël. Symbool voor de vijgenboom. Bij de leiders van Jeruzalem: zit er nou nog leven in jullie of ervaar ik meer dood? En wanneer ben je dood in de ogen van Jezus? Als jouw tempel niet meer een huis van gebed is. Herken je dat? Dat je gebedsleven verslapt. En dat je dan, als je heel eerlijk in de spiegel kijkt, tegen jezelf zegt: wat heb jij eigenlijk een plat, leeg, hopeloos, doodlopend leventje. Dat je het moeilijk vindt om lief te hebben, horizontaal, je naaste, omdat het verticaal gaat haperen. Herken je dat? Dat je leven steeds meer om jezelf draait, als je huis niet een huis van gebed is. Herken je dat? Dus kortom, dat er een verband is tussen bidden en vrucht dragen. Herken je dat? Jezus is kritisch op Jeruzalem, helemaal in lijn met de profeten uit het Oude Testament, tot en met Johannes de Doper. Die staat er bij de Jordaan. Echt niet zoete lieve Gerritje. Johannes de Doper zegt: de bijl ligt al klaar aan de wortel van de boom. En elke boom die geen vrucht draagt, gaat neer. Gaat om. Ja joh, Israël. Als jullie meer bezig zijn met zaken doen, met geld maken, dan met bidden. Ja, wat dan? Ook Matthäus 21, het slot. Ik zeg jullie, het koninkrijk van God zal van jullie worden afgenomen en gegeven aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Dus even extra voor ons, want dan moeten jullie wel vrucht dragen. Nu Israël het even heeft afgestaan, moeten jullie wel vrucht dragen. Ik zei al, Jezus zegt deze dingen in de laatste week voor zijn dood. Dat hij die vijgenboom vervloekt is niet zomaar een balorige daad van iemand die wondertjes kan doen. Het is bittere ernst. Het is erop of eronder. Wordt mijn eigen volk Israël, hoor je Jezus vragen, wordt dat nou een nagel aan mijn doodskist? En dan, want Jezus sterft. Is dat dan het laatste? En als Israël, Jeruzalem, dood blijkt te zijn, een dorre boom zonder bladeren, in de dagen van Jezus, is dat dan het laatste? Jezus zegt het heel scherp, hè? Zo lazen we het. Nooit of te nimmer zul jij meer vrucht dragen. Weet je wat in het Grieks staat? In deze eeuw zul jij geen vruchten meer dragen. Is dat nooit of te nimmer? Is dat het einde? Wat schrijft Paulus ook alweer aan de Romeinen later? In verband met het Joodse volk, want het schrikt zich rot. Wie zal ons scheiden van de liefde van God in Christus? Wie zal ons... Mijn eigen volk is ervan gescheiden. Zegt hij, hoe kan het? Want van hun zijn de verbonden, van hun zijn de beloften. Dat kan toch niet aflopen? Als de beloften voor hun zijn, zegt God toch niet: ja, had ik wel beloofd, dan was een beetje verspek en bonen voor jullie, hè? Jeruzalem. Paulus schrijft dat in Romeinen 9, 10 en 11 hè, over Israël. En dan in hoofdstuk 11 schrijft hij zelfs dit. Hè, als hun verwerping, kijk daar gaat die boom, hoppakee, God gooit hem zo weg. Als dat verzoening voor de wereld is, dan mag de wereld vrucht gaan dragen. Is hun aanneming, een aanneming van Israël, van Jeruzalem, dan niet leven uit de doden? Wat? Kan die dooie vijgenboom weer levend worden? Jezus heeft hem toch dood verklaard? Daar komt hij toch helemaal niet meer op terug? Hij gaat toch sterven? Je hoort er Jezus toch niet meer over een vijgenboom? Jawel. Jawel. Je hoort Jezus wel over een vijgenboom. Hoofdstuk 24 gaat hij praten over de laatste dingen. Leer van de vijgenboom, van welke? Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Je hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen en allemaal weeën. Maar als die vijgenboom gaat uitlopen, jongen, dan zitten we er dichtbij. Hé, de vijgenboom. Ik zie een paar leerlingen omkijken naar die boom die Jezus onderweg vervloekt had. Van hé, heeft hij het over die boom? Komen daar dan toch weer groene puntjes aan? Nog geen vrucht, maar verdraaid. Zit er dan toch nog leven in? Ken je de profetie van Ezechiël van het dal met droge doodsbenen? Ja, dat ken je, want dat hebben we net gezongen aan het begin van de dienst. Ezechiël ziet een dal met beenderen, allemaal botten. Een massagraf, zoals je dat had na de Tweede Wereldoorlog. Duizenden, miljoenen Joden, allemaal knekels. En dan zegt God iets heel geks tegen Ezechiël. Ga maar tegen ze profeteren. Zegt Ezechiël, heer, wat moet ik nou tegen een stelletje dode botten? Wat wil u nou? En dan zegt de Heer tegen hem, profeteer, leef. Leef, zegt Ezechiël, en schrik zich rot, want die botten beginnen te bewegen. Ezechiël 37. Hij gaat bewegen. En die komen bij elkaar het worden weer hele skeletten. En leef, moet hij nog een keer zeggen. Dan komt er vlees op en dan komt er huid overheen. En ik denk, dat kan toch niet? Zou God dat nou echt kunnen? Zou God nou echt kunnen wat hij ooit kon in Genesis 1 en 2? Wat denk je? Maar, ziet Ezechiël, een geest was er nog niet in dat lichaam. Of in het beeld van de vijgenboom, vruchtjes waren er nog niet. Het is toch nog niet wat je hoopt. Want vrucht is wel waar het God om te doen is. Dat er gebeden wordt, dat het geestelijk wordt, ja? Dat Jezus in het centrum komt als koning van de Joden. Ja? Dus jongen, ik ontdekte ineens, ik was bezig met een tekst over gebedsverhoring, zit ik ineens in de actualiteit. En sommigen van jullie denken misschien ja hoor. Maar je denkt toch vanzelf aan het Israël van nu? Er is heel veel om te doen, om Israël en de Palestijnen. En ik weet, hè, want ik kom wel eens bij jullie thuis, daar wordt ontzettend verschillend over gedacht in onze gemeente. Ik zou zo, wat Jan doet, de gemeente in tweeën kunnen delen. Er zit hier een klein groepje, er zit daar een hele grote groep, er zit daar ook nog een groep die zeggen, we weten het niet. Ik kan je wel dit vertellen, op dit punt hè, kunnen wij elkaar volledig kwijtraken. Dat is erg. Gek hè? Dan dreigt dus, en daar gaat het mij om, daar gaat het Jezus om, dan dreigt Jezus zelf dus volledig buiten beeld te raken. Israël dit, Palestijnen dat. Niks gaat er meer over Jezus. Zou het ons kunnen helpen als wij nou samen aan de voeten van de Heer gaan zitten? Daar begonnen we de dienst al mee. Heer Jezus, wat vindt u er nou van? Wat is van u? En wat is van mensen? Waar ziet u paasleven en waar ziet u dood? Bij mijn opa en oma van mijn vaders kant, opa en oma Blokhuis, zaten in de Tweede Wereldoorlog twee Joden ondergedoken. Met een van die twee heeft mijn vader tot aan zijn dood contact gehad. Max is in de Verenigde Staten gewoond. Mijn vader was, toen de oorlog afliep, een jongen van 15 jaar. En na de oorlog wou hij er meer van weten. Zoveel meer wou hij ervan weten, dat hij theologie is gaan studeren, dat hij dominee is geworden. Want hij wilde weten, hoe zit dat met Israël, met de Joden? En hoe zit dat met de belofte van de Heer? En wat is dat met dat eeuwige antisemitisme? Wat is dat? En de terugkeer van de Joden naar het beloofde land in 1948, mijn vader was toen 19. Hoeveel van God is daarin en hoeveel van mensen? Zionisme. En hoe krijg je dat bij elkaar? En dan ook, de vraag mag je toch ook stellen, hoe geestelijk is dat herrezen Israël? Of is het alleen nog maar die botten met vlees en huid? Hoe geestelijk is dat? Hoeveel wordt daar nu gebeden? Hoeveel Messias beleidende Joden zijn er? Dat zijn Joden die in Jezus geloven. En hoeveel Palestijnse christenen? En zouden die ongeveer een beetje hetzelfde bidden? Nee. En wat gebeurt er onder de jonge mensen in Israël? Daar moet je maar eens op zoeken. Daar gebeurt heel veel, daar hoor je nooit over. Maar dan mag je ook met Jezus mee toch de vraag stellen, hoe is dat nu Jeruzalem met jullie leiding? Is dat veel beter dan in de dagen van Jezus? Zit dat al een beetje op niveau met die premier en met die ultra-orthodoxe ministers en met de kolonisten? Hoe zit dat geestelijk met jullie jongens? Iemand zegt, ja, dan moet je ook vragen hoe het met de Palestijnen is. Nee, Jezus had het ook niet over de Romeinen. Die zei, ik heb het over de vijgenboom, ik heb het over jullie. Pas lazen we uit Jozua 1. Wees sterk. Jozua moet zich opmaken voor de strijd. Wees sterk, ja, maar dan sterk door in contact met de hemel te blijven. Op die manier sterk. Op deze manier. Zoals Mozes bad met Aaron en Hur. In Efeze 6 gaat het over de wapenrusting van God. De jongen die krijgt allemaal wapens, allemaal verdedigingswapens, trouwens niet aanvalwapens, verdedigingswapens. Nou, dan denk je, dan gaat hij erop los met de jongen. Nee, weet je wat de enige actie is van die militair? Bidden. Bidden. Nou, ik hoor jullie allemaal denken, oh, het is ontzaggelijk ingewikkeld wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En ik denk zelf vaak, het kan toch bijna niet anders, dat is een strijd in de hemelse gewesten die erachter zit. Maar als dominee moet ik mij niet te veel wagen aan politieke uitspraken. Misschien heb ik dat al te veel gedaan, maar eigenlijk moet ik maar één ding doen, en dat wil ik ook graag, proberen bijbelteksten uit te leggen. Zoeken naar God daarin, naar Jezus daarin. En dan voorgaan in gebed, omdat Hij ons voorgaat in gebed. En dan samen met de raad en met jullie allemaal ons best doen om de ark een huis van gebed te laten zijn. Een boom die vrucht draagt, omdat hij goed geplant staat. En wat zou het dan dus kunnen betekenen, waar ik de preek mee begon? Die vraag, wat betekent het nou dat je alles krijgt waar je in gebed om vraagt? Dat is ook een absolute uitspraak. Daar hield Jezus van. Ik denk dat dat betekent, vraag maar om vrucht zoveel je wilt, dat ga je krijgen, jongen. Heel mooi, Tineke bad net voor de dienst, dank u voor alles wat u gaat geven. Dat is mooi, dat is het. Heer, geeft u ons de vrucht van uw geest, alles, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ik wil het allemaal hebben. Je krijgt het, zegt Jezus. En zo bidden we. En we bidden dat er in de kerk gebeden wordt. En we bidden dat er in Jeruzalem gebeden wordt. Maak ons leven vruchtbaar, Heer, in dienst van U. Help ons dat we geplant staan aan de goede waterstromen. Waar dan ook. Amen.